Ja, afscheid nemen gaat in stukjes. En elke stap maakt het een beetje definitiever. Eerst het vermoeden, dan een onderzoek, nog een onderzoek, de uitslag en dan de schrik. Het is menens, de dood ligt op de loer. We bidden of de Heer een wonder doet, want we willen Anton niet kwijt. Want dat is de consequentie van het einde. Dat hij er niet meer is. En wie moet er dan voor Irene en de kinderen zorgen? En de kleinkinderen? En hoe moeten wij als gemeente verder? Afscheid nemen is moeilijk. Het went nooit echt. In het Frans heb je zo'n mooie uitspraak. Partir, c'est mourir un peu. Vertrekken is een beetje sterven. Maar als je het omdraait, klopt het ook. Sterven is vertrekken. Definitief vertrekken. Doet daarom sterven zozeer? Omdat het zo definitief is en er een onoverbrugbare afstand gekomen is. De Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer, die omgekomen is in een Duits concentratiekamp. Hij zat veilig in Amerika, maar hij ging terug naar Duitsland omdat hij bij zijn broeders wilde zijn. Hij werd verdacht van een samenzwering tegen Hitler, werd opgepakt en is opgehangen. Maar die schreef het volgende over de dood. Zo, nou mag ik u laten zien. Als je van iemand houdt en je bent door de dood van elkaar gescheiden, dan is er op de wereld niets en niemand die de leegte van de afwezigheid kan vullen. Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken. Leegte. Dat is wat we ervaren. Een gat. Of is er misschien nog iets anders? Denk je misschien aan je eigen dood, die ook zeker gaat komen? Een grote angst schijnt te zijn dat je er dan niet meer bent. En dat kennen we niet, dat kunnen we ons ook niet voorstellen. Een andere angst is dat je misschien wel voor niets geleefd hebt. En daarom willen mensen zo graag dat er nog iets van hen overblijft. Iets dat aan hen herinnert. Als je kinderen hebt, dan leef je op een bepaalde manier verder in hen, door de dingen die je hen hebt meegegeven. En ook op je werk zullen mensen hopelijk nog eens aan je denken. Maar mensen bouwen ook paleizen. Ze schrijven boeken. Ze doen schenkingen aan een goed doel, met als belangrijkste doel op een of andere manier voortleven in iets wat blijft. Als je in Israël rondloopt, dan zie je overal bankjes, parkjes en hele bossen met naamplaatjes. In loving memory of Mr. and Mrs. Jones. Of zoiets. Sommigen zijn totaal verwaarloosd. Vergeten. Is het dan zinloos geweest? Of mag je het zien als rimpelingen in het water? Zoals die steen die in het water gooit, en die ligt dan al op de bodem, maar die kringen gaan nog steeds verder. Welke rimpelingen heb jij veroorzaakt in je leven? Heb je invloed gehad op andere mensen? Op de wereld als geheel? De vraag is, wat blijft er uiteindelijk over? Was je leven wel echt en de moeite waard? Er is een laat middeleeuws verhaal, zo rond 1450, waarin de hoofdpersoon, Elkerliek, dat heeft u allemaal wel op school gehad misschien vroeger, Elkerliek betekent eigenlijk iedereen, en die krijgt bezoek van de dood en die vertelt dat hij gaat sterven. Hij moet bij God verantwoording afleggen van zijn losbandige en materialistische levenswandel. Elkerliek probeert er onderuit te komen door de dood om te kopen, maar die stelt geen belang in aardse zaken. Dan vraagt hij of hij iemand mee mag nemen. Dat mag, als iemand tenminste bereid is om mee te gaan. Dat wordt een probleem. Zijn familie, zijn vrienden, al zijn bezit. Alles staat voor hem klaar, tot het zover is. dan haakt alles af. Ook schoonheid en wijsheid en kracht en zijn vijf zintuigen, die beloven ook met elke liek mee te gaan. Maar als ze bij het graf zijn aangekomen, haken ze allemaal af. Alleen deugd wil wel met hem mee. Maar die is veel te zwak geworden door zijn leven als een losbol. Hij moet zich eerst bekeren. En dan wordt deugd sterk genoeg en gaan ze samen naar de hemel. Daar wacht een engel hen op. Het enige wat hier uiteindelijk telt is de deugd. In 2 Petrus 1 staat het volgende. En daarom moet u zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Wat is deugd? Als je dat gaat opzoeken, dan krijg je hele mooie kreten. In het Engels virtue. Morele superioriteit. Wauw. In gewoon Nederlands, de manier waarop je in het leven gestaan hebt en hoe dat zichtbaar is geworden in je handelen. Dat is wat je meeneemt in je graf. Want het is een deel van jezelf geworden. Je krijgt het trouwens niet. Je leert het. Door tegenslagen, verdriet en lijden heen. Blijven vertrouwen op de Heer. Dagelijkse bekering. Zelfs Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd. Tot in de dood. En dan blijkt die dood toch niet het laatste woord te hebben. Want Jezus is opgestaan. Hij leeft. Augustinus, is een bisschop uit de 5e eeuw, zegt het volgende over de dood. Lieve mensen, huil niet. De dood is niets. Ik ben slechts naar de andere kant. Ja, zo kun je het ook zien. Dietrich Bonhoeffer vervolgt het gedicht. Oh, dank je. Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. Het klinkt hard, maar het is ook een grote troost. Want zolang de leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden. Eigenlijk zegt hij hier, probeer het gat niet zomaar te vullen. Aanvaard het. Wat zegt Gods woord over de dood? Nou, op 389 plekken wordt er in de Bijbel over de dood gesproken. Veel, hè? Maar weet u hoe vaak er over leven wordt gesproken? 641. We winnen. Ik neem er een heel bekende uit. En dat is eentje die gaat over leven en dood. Dat kan dus ook nog. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en hij zei, Vader Abraham, ontferm u over mij. Stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk in deze pijn. Abraham zei echter, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en lijdt u pijn. En bovendien, en dit is belangrijk, is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u toe zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb 5 broers. Laat hen tegenover hen getuigenis afleggen, opdat zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hen: ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Hij zei echter: nee, vader Abraham. Maar als iemand van de daden naar van de doden naar hen toe zou gaan, dan zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei: als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich niet laten overtuigen. Zelfs niet als iemand uit de doden zou opstaan. Wat leren we hieruit? Als je dit zo leest, dan is de dood wel heel definitief. Er is geen weg terug. Om het laatste stukje nog even over te doen. Er staat: er is een onoverbrugbare kloof tussen de levenden en de doden. Dat zullen we moeten aanvaarden. Dood is dood. Er is geen halfdood of zoiets. Toch is er een enorm verschil tussen de dode rijken en de dode Lazarus. Kennelijk is het nogal belangrijk wat er met je op leven, in je leven op aarde gebeurd is. En om het nog wat ingewikkelder te maken, doet Jezus ergens een opmerkelijke uitspraak. Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Dat zegt hij als een van de discipelen hem vraagt of hij later terug mag komen als hij zijn vader begraven heeft. Nou, we weten niet of die vader nou net toevallig net gestorven is, of dat die zoon voor zijn vader wil zorgen tot hij sterft. Maar dit klinkt nogal hard, niet? Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Nou, het zal duidelijk zijn dat doden niet zoiets kunnen doen als elkaar begraven. Dus hij heeft het hier over levende mensen. Maar hij noemt hen doden. Voor God kun je dus levend dood zijn. Kijk eens naar het verhaal van de verloren zoon. Als de verloren zoon uiteindelijk terugkomt bij zijn vader, dan zegt de vader: breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. In dit verhaal is de dode zoon weer levend geworden. Hoe zit dat? Ik denk dat die zoon de verbinding met zijn vader kwijt was. En dat hij daardoor voor zijn vader als dood was. En toen de zoon terugkwam, herstelde dat de verbinding met zijn vader. Ook wij kunnen de verbinding met onze hemelse vader verliezen. Misschien hebben we hem al nooit gehad. Maar we kunnen het herstellen door naar hem te gaan. En dan kunnen we vanuit de dood overgaan tot het leven. Je kan dus leven en ook dood zijn. Maar kun je dan ook dood zijn en toch leven? Sterker nog, voor onze vader zijn we al dood. Tot we ons bekeren tot hem die ons levend kan maken. In Johannes 5 zegt Jezus: werkelijk, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. Kennelijk zijn dood en leven voor onze Heer hele andere dingen dan voor ons hier op aarde. Wij zien wat voor ogen is. Ons lichaam kan ons in de steek laten. Er wordt gesproken van een vergankelijk lichaam. Maar dat is niet alles. De echte dood en het ware leven spelen zich af op een ander terrein, een ander gebied. Daar waar de overwinning al is behaald door het offer van het lam. Nu is de dood nog reëel in ons aardse bestaan. Straks niet meer. Wij mogen uitzien naar het nieuwe leven. Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. Door de zondeval is ons lichaam overgegeven aan de dood. Het is niet anders. Aanvaard het. Het gaat een keer gebeuren. We weten het. Bent u er klaar voor? Bent u overgegaan van de dood naar het leven? Uw lichaam is ten dode opgeschreven. Staat er. Anton heeft die laatste stap gezet. Niet helemaal vrijwillig, maar wel in aanvaarding uiteindelijk. Wij mogen onze herinneringen aan hem koesteren. Hij leeft. Alleen zien wij het niet met onze aardse ogen. Ik wil u nog de laatste coupletten meegeven van het gedicht. Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker is het afscheid. Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering veranderen in stille vreugde. De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar geschenk dat je met je meedraagt. Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen. Maar doe dat van tijd tot tijd. Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet al door, maar alleen op bijzondere ogenblikken. Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat. Een veilig bezit. Koester herinneringen. Maar verlies je er niet in. Zullen we bidden? Dank u, Heer, dat we mogen weten dat als ons lichaam vergaat, dat wij zelf mogen verder leven met u en in u. Dank u voor die geweldige belofte. Dank u, Heer, dat Anton ons hierin is voorgegaan, maar ook zoveel anderen die we missen. Lege stoelen aan tafel, lege plekken in bed. Heer, help ons om de herinnering te koesteren, maar ons er niet in te verliezen. Dat we verder mogen met u, met onze broeders en zusters die u ons gegeven hebt. Dank u voor gemeenschap met elkaar. Heer, het is een geschenk van u, voor ons allemaal. Help ons om elkaar te dragen, in tijden van nood, maar ook als het leuk en goed is. Om naar elkaar om te zien, Heer. Om echt gemeente te zijn zoals u dat bedoeld heeft. Maar ik bid u ook om troost. Op al die momenten dat we alleen zijn, dat we ons vooral ook alleen voelen. Wilt u daar dan inkomen? Dat vragen we u in Jezus' naam.